Ik dacht dat we inmiddels toegekomen waren aan Ezechiël hoofdstuk 6. Dat hoop ik maar in ieder geval. Ezechiël hoofdstuk 6, waar ik lees vanaf het eerste vers. Het woord des Heren geschiedde tot mij zeggende: Mensenkind, zet uw aangezicht tegen de bergen Israëls en profeteer tegen dezelfde. En zeg, gij bergen Israëls, hoort het woord des Heren, Heren. Zo zegt de Heren, Heren, tot de bergen en tot de heuvelen, tot de beken en de dalen. Ziet, ik breng over u het zwaard en ik zal uw hoogten verderven. Daartoe zullen uw altaren verwoest en uw zonnebeelden verbroken worden. En ik zal u verslagen en nedervellen voor het aangezicht uw drekgoden. En ik zal de dode lichamen der kinderen Israëls voor het aangezicht hun drekgoden leggen. En ik zal uw beenderen rondom uw altaren strooien. En al uw woningen zullen de steden verwoest en de hoogten tot wildernis worden. Opdat uw altaren woest en eenzaam zijn. En uw drekgoden verbroken worden en ophouden. En uw zonnebeelden afgehouden en uw werken uitgedelgd worden. En de verslagenen zullen in het midden van u liggen, opdat gij weet dat ik de Heere ben. Ik zal dan nog een overblijfsel laten, als gij enige zult hebben die het zwaard ontkomen onder de heidenen, wanneer gij in de landen zult verstrooid worden. Dan zullen uw ontkomenen mijner gedenken onder de heidenen, waar zij gevankelijk zullen geworden zijn, omdat ik verbroken ben door hun hoerachtig hart dat van mij afgeweken is, en door hun ogen die hun drekgoden nahoereren. En ze zullen een walging aan zichzelf hebben over de boosheden die zij in al hun gruwelen gedaan hebben. En zij zullen weten dat ik de Heere ben. Ik heb niet tevergeefs gesproken van hun dit kwaad aan te doen. Zo zegt de Heere, Heere, slaap met uw hand en stamp met uw voet en zeg, ach, over al de gruwelen der boosheden van het huis Israëls, want ze zullen door het zwaard, door de honger en door de pestilentie vallen. Die verre af is, zal door de pest sterven en die nabij is, zal door het zwaard vallen, maar die overgebleven en belegerd is, zal door honger sterven. Alzo zal ik mijn grimmigheid tegen hen volbrengen. Dan zult gij weten dat ik de Heere ben als hun verslagenen in het midden hun drekgoden rondom hun altaren wenen zullen, op alle hoge heuvelen, op alle toppen der bergen en onder alle groene bomen en onder alle dichte eiken, de plaats alwaar zij al hun drekgoden lieflijke reuk maken. Daarom zal ik mijn hand over hen uitstrekken en zal het land woest maken, ja woesten, dan de woestijn naar Dimlat heen in al hun woningen. En ze zullen bevinden dat ik de Heere ben. Tot zover. En na het lezen van zo'n hoofdstuk ben ik altijd geneigd mezelf te verexcuseren. En daarna zeg ik, ik heb het ook niet geschreven, dus ja. Ik bedoel, er is weinig aardigs in te lezen in zo'n hoofdstuk. Integendeel, het sluit volkomen aan bij wat wij in voorgaande hoofdstukken gelezen hebben. In de praktijk zal het ook nauwelijks anders worden in heel dit Bijbelboek. Maar sluit aan bij wat we in voorgaande hoofdstukken gelezen hebben, waarbij met grote nadruk en zeer uitgebreid de ondergang van de Joodse staat wordt aangekondigd. Die Joodse staat, zoals die nog bestond in deze dagen van Ezechiël. En ik zeg Joodse staat omdat het uitdrukkelijk niet gaat om 12 of 10 stammen, maar slechts om 2 stammen van Israël. En dan nog maar een gedeelte ervan, want een groot deel, en officieel het grootste deel van het volk, van het Joodse volk dus, van de 2 stammen van Israël, bevond zich in ballingschap, hoofdzakelijk natuurlijk gewoon in Babel, te midden waarvan Ezechiël optrad. Dus inderdaad een klein deel van de Joden in het land met een min of meer zelfstandige, maar niettemin zeer afhankelijke Joodse staat rondom Jeruzalem als hoofdstad. En wat we in deze hoofdstukken vinden is dat inderdaad uitgebreid oordeel wordt aangekondigd over de stad, over het volk wat daar nog is in het land en bovendien over het land zelf. En hoofdstuk 6, wat we zojuist gelezen hebben, richt zich in bijzonder op dat land dat geoordeeld zal worden. Uiteraard inclusief de inwoners en vanwege de inwoners. Maar niettemin is het gericht tegen het land als zodanig. Dat heeft men er ook boven gezet overigens. Dus dat hoef ik er nauwelijks meer bij te vertellen. Wat ik er wel bij vertel, is dat de profetie gericht wordt tegen de bergen Israëls in vers 2 en daarna in vers 3 uiteraard. En waarom dat is, waarom specifiek tegen de bergen, of het land in het algemeen, maar waarom specifiek tegen de bergen, is dat op alle hoge heuvelen en op alle toppen der bergen en onder alle groene bomen, onder alle dichte eiken enzovoort, deze drekgoden gediend werden. Want u weet van oudsher, een hoge plaats in, ook tot vandaag een dag trouwens in het Arabisch, de term hoge plaats veronderstelt inderdaad een offerplaats, een plaats die gewijd is aan afgoden. Dat die ook inderdaad hoog gelegen is, dat natuurlijk, maar dat is niet het belangrijkste. Ja, dat is een hoge plaats. Hoe heet de Tempelberg ook weer in het Arabisch? Al-Haram, geloof ik. Of Aram of Haram. En dat betekent van Rama, namelijk een hoge plaats. Maar dezelfde naam kwamen wij ooit ook tegen in Petra. Voor de oude offerplaats in Petra. Wordt precies zo genoemd. Het is dé aanduiding van een plaats die aan de afgoden geofferd is, maar in principe gebeurde dat met alle hoge plaatsen en alle bergen. Dat is ook de reden waarom niet alleen in dit hoofdstuk, maar ook in andere hoofdstukken en ook in andere profetieën het profetische woord zich rechtstreeks richt tot de bergen. En het is ook de reden waarom gezegd wordt dat alle hoge berg zou vlak gemaakt worden, zou een vallei worden enzovoort. Dan denken wij, die hoge bergen hebben toch niks misdaan. Maar de term hoge berg of hoge plaats betekent per definitie een plaats voor afgodendienst in de praktijk. Ja. Daarna moet ik zeggen dat het niet noodzakelijk helemaal altijd en zonder uitzondering en exclusief altijd afgoderij is. Want de Heer werd net zo goed gediend op de berg per definitie, die wij kennen als de Tempelberg. En als de berg Moria eventueel. Maar daarnaast kennen wij natuurlijk de Olijfberg. De berg der verheerlijking, die kennen we niet, maar dat maakt verder niet uit. Berg der verheerlijking en de berg van de zalensprekingen en de berg van de verzoeking, overigens. En zo nog het een en ander. En niet in de laatste plaats kennen wij op een of andere wijze de berg Sinai. In elk geval, de hoge plaats is per definitie de plaats die aan God gewijd is, omdat de plaats nou eenmaal als hoge plaats de uitdrukking is van de hemel, van de hemelse dingen, en daarnaast op een zijlijn van de geestelijke dingen. En het is niet voor niks dat de Heer zich dikwijls openbaart op een berg en dat zoveel tekenen gedaan werden, vooral door de Heer Jezus op een berg enzovoorts. Maar het maakt het alleen maar erger, want de gedachte is dan dat waar de bergen in principe bestemd zijn feitelijk om God te dienen, werden ze gebruikt om afgoden te dienen. En dat is het verhaal. En dus zouden de hoge bergen vlak gemaakt worden. Sommigen lezen dat letterlijk. Daar is een goede reden voor. Men kent deze gedachte niet of men realiseert zich die niet. En leest dan alsof aangekondigd wordt dat de bergen van Israël in de toekomst vlak gemaakt zullen worden. En aan de andere kant dat plaatsen waar het nu vlak is, dat daar bergen zullen zijn. Ik kwam het nog tegen bij Helen Zien, niet zo gek lang geleden. Om eraan te geven dat het een algemene gedachte is. En men spreekt dan over de veranderde omstandigheden van het land, alsof de geografie van het land volmaakt veranderd zou worden. Ik moet u zeggen dat dat bijna ondenkbaar is. Ik durf niet te zeggen helemaal, maar het is bijna ondenkbaar, omdat als de geografie van het land veranderd zou worden, is het hetzelfde land niet meer. Toch? Toch, een land is een land en is dat land vanwege de specifieke kenmerken daarvan. En dus niet in de laatste plaats, maar eigenlijk in de eerste plaats door de markante punten in het landschap waaraan men zich oriënteert. Ik ben ook in militaire dienst geweest, dus dat kan ik ook moeten leren. De markante punten in het landschap, en dat maakt het tot dat specifieke land. Ik zal maar zeggen, als je ergens in de omgeving de dom ziet staan, ja, dan zit je bij Utrecht in de buurt. Ik bedoel, dat kan niet missen, maar is het ding weg? Dan is de vraag, is het dan nog Utrecht? En als de Eiffeltoren uit Parijs weg is, is het dan nog Parijs? Nou ja, er staat nog een paar kenmerkende dingen dan. Maar hadden we het niet laatst al eens een keer over de straat waar ik geboren ben enzovoorts. Van het liedje van Wim Sonneveld. Nee, oh hier niet, was het ergens anders, heb ik me weer versproken, maar vooruit. Maar over de straat waar ik geboren ben, ja die straat is er nog wel, die heet ook net zo, maar het ziet er niet meer zo uit en daar gaat het maar om. En dus is het er dat eigenlijk niet meer. Er is weinig tegenin te brengen, maar als er niets meer is van wat er vroeger was, ja dan is het dezelfde plek niet meer. Ja, of je moet zeggen, nee, het gaat toch om coördinaten. Zoveel graden oostenlengte, zoveel graden, in dit geval dan noordenbreedte. En daar is dan dat land. Dan moet ik u zeggen, de kans dat dat verandert, acht ik veel groter. Een klein beetje verdraaiing, om in klassieke termen te blijven. Een klein beetje verschuiving of verdraaiing van de aardas, waarom niet? Dan worden de coördinaten ineens anders, zal ik maar zeggen. Maar voor mijn gevoel blijft dan het land toch hetzelfde land, al zijn de coördinaten gewijzigd. Dan is het land een eindje verplaatst, zal ik maar zeggen, als het ware, maar het blijft hetzelfde. Maar dat het land dus geografisch gewijzigd zou worden, in de zin van dat bergen er niet meer zijn en dat er bergen zijn waar ze eerder niet waren, dat lijkt me tamelijk ondenkbaar. Bovendien, je krijgt dan toch grote problemen met het kadaster, denk ik altijd. Ik bedoel het Bijbelse kadaster, want de Heer zei tot Abraham en tot zijn nageslacht, dit land zal ik u geven, van hier tot daar en van zus tot de grote rivier en van tot aan waar men komt enzovoort. En als het allemaal veranderd is, dan en dus de rivieren en beken anders lopen, ja, hoe wou je nog zeggen, dit is dit land? Toch? Voor zover er misschien wat veranderd zal het zijn op de jongste dag of daarna. Maar dan wordt het nog problematisch. Want de belofte van dit land, van hier tot daar en van deze kant tot ginds, zal ik u geven. Die belofte geldt net zo goed ook voor bij de jongste dag. Dus er moet toch ook een heleboel hetzelfde blijven. Dat vind ik eigenlijk de belangrijkste gedachte. Afgezien van dat er dan misschien toch iets verandert. Dat moet wel iets veranderen, maar wat precies zou ik niet durven zeggen. Maar waar het over gaat dus, is om de betekenis daarvan. Men zou die dingen inderdaad niet te letterlijk nemen. Begrijp me goed, je moet je Bijbel nauwkeurig lezen, maar je moet ook begrijpen dat bepaalde uitdrukkingen nou eenmaal zelden of nooit een letterlijke betekenis hebben. Dat is nou eenmaal zo. En hier zou men zich moeten afvragen waarom een profetie tegen de bergen Israëls, die hebben toch niks gedaan. Nee, maar ze zijn de plaats van afgoderij en daarom wordt de profetie daartegen gericht. Maar of ze vlak gemaakt zullen worden, ik denk dat ze hun hoge positie geografisch niet verliezen, maar dat ze hun hoge positie in religieus opzicht wel verliezen. Nou goed. En dus, profetie tegen de bergen de Israëls, waarvan dan staat in vers 3, zo zegt de Heere tot de bergen en tot de heuvelen, tot de beken en tot de dalen, want die horen bij die bergen, zit ik breng over u het zwaard en ik zal uw hoogten verderven. Voor u tot de mensen gezegd, tot de bergen gezegd. Ik zal uw hoogte verderven, daartoe zullen uw altaren, die van de bergen namelijk, zullen uw altaren verwoest en uw zonnebeelden verbroken worden. Ik zal u verslagen en nedervellen voor het aangezicht uw dreggoden, enzovoorts. Overschiet me nou, in gedachten zie ik dan die bergen voor me, maar het eigenaardige is, als je tegenwoordig bergen ziet, niet zo ver uit de buurt hier in West-Europa, zal ik maar zeggen. Als je bergen ziet, er staat een geheid, een kruis op. Een crucifix, inclusief corpus. En dat is waar ik het eigenlijk over had. Ja goed, moet ik dan zeggen, dat is ook afgoderij. In de praktijk gewoonlijk wel, denk ik. Of wij het als zodanig herkennen, dat ligt een beetje aan ons en onze gedachten erbij. Maar ik denk dat het over het algemeen wel degelijk afgoderij is. En even tussendoor, hebben we laatst in de krant gelezen, ze hebben inderdaad een bidstond gehouden tegen de varkenspest in Brabant. Ze hebben de heilige Antonius aangeroepen. Ja, een bidstond gericht tot de heilige Antonius. Hij zegt zeg maar Anton, zegt hij, maar laten we zeggen, maar Tony weet je veel. En dat is dus afgoderij, maar het gaat onder de naam van het christendom. Maar het met christendom heeft het niks van doen, uiteraard. Afgoderij. Maar dat was even een zijlijn. Waar het me om gaat is dat ook in onze dagen hoge plaatsen gebruikt worden, zelfs binnen het zogenaamde christendom, voor afgoderij. En in de Bijbel lees je ook over altaren op de kruisingen der wegen. En als je de juiste kant op gaat in Europa, dan zijn er streken waarop elke wegkruising wel zo'n tempeltje staat, of hoe ze het maar noemen, want dat kan me nou even niet, hè? Een beeldje, een kapelletje, ja. Een kapelletje. Zo'n leuke dingen hoor, dat wel, maar nou ja, goed. Nou, ze zijn dikwijls niet groter dan zo'n zuster, dus dat pas ik in elk geval niet, maar jij misschien. Okay, maar goed. Maar afgoderij, daar gaan we maar om. Op de markante punten in het landschap dus. Want dat is een bergtop, maar het is een wegkruising, net zo goed. Etcetera. Nou goed. En dan, gezegd tot de bergen in vers 5, ik zal de dode lichamen der kinderen Israëls voor het aangezicht hunne drekgoden leggen en ik zal uw beenderen rondom uw altaren strooien, enzovoort. En via de bergen dan wordt dan gesproken uiteindelijk tot het volk. Wel, ik ga er maar niet al te uitgebreid op in, maar de gedachte is dus dat het oordeel Gods komt wel degelijk niet slechts tot de goddelozen binnen Israël, maar dat het oordeel Gods komt over het land als zodanig. Wij lezen trouwens de uitdrukking, dat is in Jeremia, meen ik. Gij zult, in de wet, gij zult het land niet al zo grotelijks doen zondigen of zoiets. Waarbij de gedachte is dat het land als zodanig kan en ook zou, omdat het bekend was, zondigen. Dat wil zeggen, het wordt niet alleen aan het volk, als volk in zijn totaliteit toegerekend, maar daarmee ook aan het land. En dus komt het oordeel over het land en daarmee over allen die zich in het land bevinden. Kijk, dit zijn niet van die prettige hoofdstukken. Ik voel me ook altijd opgelaten, ook vanavond, als ik zo'n hoofdstuk moet bespreken. Want ja, wat. Je kan beter het evangelie moeten prediken, denk ik altijd. Hoewel dat ook zwaar werk is, maar vooruit, vind ik. Maar dit is natuurlijk niet zo fraai. En toch, men zou zich toch in dit soort hoofdstukken moeten verdiepen en zich toch mee bezighouden. Omdat het ons openbaart wie God is en hoe hij over de dingen denkt. En hoe hij erop reageert. Want wij kennen weliswaar een God die liefde is, maar wij kennen ook een God die rechtvaardig is. En wij kennen ook een God die jaloers is, enzovoorts. Want dat is niet noodzakelijk één ondeugd. Huh? Nee, niet noodzakelijk. En in de schrift wordt hij ons zo voorgesteld en hij zegt hier precies wat hij zal doen. En dat dat onvermijdelijk is, wat hij hier aankondigt, lijkt me een duidelijke zaak. Ik had natuurlijk moeten zeggen dat het onvermijdelijk was. Ja, dat hoef ik niet te zeggen, want het is gebeurd. In het verleden, want het spreekt primair natuurlijk over het oordeel wat over het land zou komen in de dagen nog van Ezechiël. Dat wil zeggen de dagen van de ballingschap. U kent het verhaal, hè? Pas 19 jaar na de eerste verovering van Jeruzalem. Maar iets van een jaar of 12 of zo, of 11 of 12, na het ingaan van de ballingschap als zodanig, en dus de wegvoering van de kinderen Israëls, pas 11 of 12 jaar daarna vond de verwoesting van de stad en het land plaats. Dat is nog heel wat later. En in die tijd werden deze dingen geschreven. Waarbij de ballingschap al lang een feit was en waarbij de verwoesting van Jeruzalem wordt aangekondigd enzovoort. De verwoesting van het land als zodanig, inclusief alle inwoners. Tot op zekere hoogte heeft dat zijn toepassing gehad natuurlijk in de dagen van Ezechiël en van Nebukadnezar vanzelfsprekend. Aan de andere kant moet ik u zeggen dat wanneer wij dan toch gewoon lezen wat hier staat en alle woorden die gebruikt worden en waarde geven, dan zullen we moeten vaststellen dat het nog niet gebeurd is. Dat kunnen we makkelijk doen, omdat wij natuurlijk mede in het licht van het Nieuwe Testament allang gezien hebben dat sommige profetieën, dan hou ik me op de veilige kant, maar dat sommige profetieën meerdere malen hun toepassing krijgen en pas hun uiteindelijke, definitieve en zelfs volle vervulling in de dagen van de wederkomst van Christus. Ik aarzel altijd om het woord vervulling te gebruiken waar het gaat om wat inmiddels verleden is. Want vervullen heeft toch een beetje de betekenis van dat was het dan, eind, punt enzovoorts. Terwijl, maar aan de andere kant, de Bijbel gebruikt het woord vervullen ook daar waar profetieën nog niet hun volledige en uiteindelijke vervulling gekregen hebben. Dan heet dat ook vervullen. U weet wel, wat zal ik eens noemen voor de aardigheid. De Heer kwam op die ezel over de Olijfberg en het was op dat vervuld zou worden enzovoorts. Maar lees je het na in Zacharië 9, dan kom je tot de conclusie dat diezelfde profetie alsnog vervuld zal worden in de toekomst. En zo zijn er tientallen waarvan gezegd werd dat ze werden vervuld, op dat vervuld worden enzovoorts, hetgeen de profeet gesproken heeft. En aan de andere kant leren we dat dat toch nog niet gebeurd is, ofwel. Maar dan moet je ervan uitgaan dat de term vervulling van toepassing is, in de Bijbel althans, elke keer als zo'n profetie toegepast wordt. En dat is dikwijls 2 keer en soms zelfs wel 3 keer. Mijn grootvader maakte zich daar nog makkelijker af. Die zei gewoon, elke keer als dezelfde omstandigheden ontstaan, worden dezelfde profetieën weer van kracht. Dan hoefde hij ze ook niet te tellen en niet te systematiseren. Ik denk ook dat dat veel beter is, hoor. Want als je gaat systematiseren, zal altijd blijken dat er uitzonderingen zijn op de regel die je zojuist gevonden hebt. Zodat de regel steeds ingewikkelder wordt. Maar je kunt er gewoon zeggen, waar dezelfde omstandigheden zich weer voordoen, worden dezelfde profetieën van kracht. Daar is een goede reden voor, is maar 1 argument, is heel sterke. God blijft dezelfde. Toch? En dus reageert hij op dezelfde omstandigheden, op precies dezelfde wijze. En dus worden dezelfde profetieën van kracht. En dan zien wij dat deze profetie zijn uiteindelijke vervulling nog moet ontvangen. Daarom lees ik maar even verder, gewoon in het hoofdstuk zelf. Vers 6 weer, in al uw woningen zullen de steden verwoest en de hoogten tot wildernis worden. Waarbij woningen staat dus niet voor huizen, maar voor woonplaatsen, de plaats waar u woont. En dat kan je smal zien, kan je heel groot zien. De term woning wordt zelfs gebruikt voor het hele land bij gelegenheid. Uiteraard, woonplaats, de plaats waar u woont. In al uw woningen zullen de steden verwoest en de hoogten tot wildernis worden, waaruit je meteen ook een andere conclusie moet trekken, namelijk dat steden zijn plaatsen waarin de mens, hoe zeg je dat, samenscholt, samendroomt, zich concentreert. Leuk. Maar dat is niet de goede term, denk ik. Maar waar hij samenkomt in elk geval, maar automatisch worden er plaatsen voor afgoderij. Dat is een eenvoudig argument voor de eerste stad, sinds de zondvloed in elk geval. De eerste stad die gebouwd werd was Babel en de eerste stad Babel is meteen de moeder, de eerste namelijk, de oorsprong, de moeder aller hoererijen en de gruwelen der aarde, zodat je gevoelig kunt aannemen dat in Gods ogen elke stad een plaats is van afgoderij. Dat heb ik nog na willen vragen in Amsterdam, maar leek me toch niet verstandig. Nou goed, laat maar zitten. In al uw woningen zullen de steden verwoest en de hoogten tot wildernis worden. En wat over de hoogte gezegd wordt, wordt ook gezegd over de steden, omdat het fundamenteel over precies hetzelfde gaat. Nou goed. Opdat, dat is het doel. Opdat uw altaren woest en eenzaam zijn. Die van de steden en de hoogte. Opdat uw altaren woest en eenzaam zijn. Eenzaam in de zin van verlaten. Alleen betekent het gewoon. En uw drekgoden verbroken worden. En ophouden. En uw zonnebeelden. Want dat zonnebeelden staat natuurlijk sowieso voor goden en afgoderij. Uw zonnebeelden afgehouden. En uw werken daarmee uitgedeld worden. Komt u verder. En dan vers 7. En uw verslagenen zullen in het midden van u liggen. Dat wil zeggen in uw woningen. Dan wel in uw steden of op uw hoogten. De verslagenen zullen in het midden van u liggen. Opdat gij weet dat ik de Heere ben. Dat wil zeggen dat voor zover er mensen zijn. Lees het goed. Hè? Voor zover er mensen zijn op die hoogten. Dan wel in die steden. Kortom. Voor zover er mensen zijn in deze woningen. Woonplaatsen. Zullen zij gedood worden? Dat is wat er gewoon staat. En daar wordt geen uitzondering mee gemaakt, eigenlijk. En voor zover er toch een uitzondering is, vinden we die in het volgende vers. Namelijk, ik zal dan nog, dat wil zeggen alsnog, en dan heeft ook de betekenis van alsnog, namelijk ik zal later ooit een keer, ik zal dan alsnog, hierna dus, een overblijfsel laten, als gij zult hebben, enige, ja dat zal wel, als gij zult hebben die het zwaard ontkomen, onder de heidenen, wanneer gij in de landen zult verstrooid worden. Daar vinden we dus een overblijfsel, niet noodzakelijk een gelovig overblijfsel, want dat is niet altijd het geval, hè? Daar moet je voorzichtig mee zijn. Sommigen hebben de indruk gekregen dat als er sprake is van een overblijfsel, dat dan per definitie gelovig is. En dat is lang niet altijd het geval. In dit schriftgedeelte overigens gaat het erom dat dit overblijfsel alsnog tot geloof komt, maar het wordt al overblijfsel genoemd voordat het tot geloof komt. Dus overblijfsel gewoon in de zin van overlevenden. Uiteindelijk, het uiteindelijke overblijfsel in laatste instantie van Israël is uiteraard gelovig overblijfsel. En zo'n soort gelovig overblijfsel bestaat in onze dagen ook. En is er altijd geweest, is ongeveer wat de schrift daarvan zegt. Maar niet altijd wordt de term overblijfsel gebruikt ter aanduiding van gelovigen. Dat is hier ook niet zo. Want de gedachte is hier dat het oordeel komt over heel het land. En voor zover er over zijn, een overblijfsel is, bevindt zich dat niet in het land, maar daarbuiten. En dat is eigenlijk de strekking van de vers in de eerste plaats. Vers 8. Ik zal dan nog een overblijfsel laten, als gij zult hebben die het zwaard ontkomen onder de heidenen. Maar over in het land wordt niet gesproken. Bijna nooit. Al valt de conclusie te trekken bij gelegenheid dat er inderdaad een overblijfsel zal zijn in het land in laatste instantie. Maar dat zal dan alsnog verdwijnen naar het buitenland en daar pas tot geloof komen. En ik praat nu over de bekende gebeurtenissen aan het eind van de 70e week van Daniel. Het overblijfsel uit Jeruzalem, wat het land uit zal vluchten. Maar pas in de woestijn, pas in het buitenland, als u mij vraagt een maand later, tot geloof zal komen. Nou goed. Dus ik zal dan alsnog een overblijfsel laten als gij zult hebben die het zwaard ontkomen. Let op, overblijfsel en ontkomen, want die beide termen zijn synoniem. Ontkomenen dan wel overgeblevenen. Er zijn vier synonieme termen die in dit verband gebruikt worden voor overblijven. Ik weet niet of daar vier Nederlandse woorden voor zijn. Ik dacht het haast wel, dat men dat in de vertaling onderscheiden had. Maar zo uit het hoofd kan ik ze nou toch niet zeggen. Dus overblijfsel, ontkomenen, onder de heidenen. Wanneer gij in de landen zult verstrooid worden, is de gedachte. Dat wil zeggen in het buitenland. Dat sluit overigens naadloos aan, om zo te zeggen, bij Deuteronomium. En in dat verband lees ik meestal Deuteronomium 30. Omdat daar inderdaad met grote nadruk door via Mozes reeds gezegd wordt. Dat weliswaar uiteindelijk het volk tot bekering zou komen. Of tot geloof, zo je wilt. Geloof eigenlijk. Maar in het buitenland en niet in het land. Gij zult het weder ter harte nemen, tot geloof komen, onder de heidenen, dat is nog in 30 de eerste verse, onder de heidenen waarin de Heer uw God u verstrooid heeft, enzovoorts. En dan staat er ook, en de Heer zal u verzamelen, hij zal wederkeren en u verzamelen, staat er zelfs. Hij zal wederkeren en u verzamelen, in Petra uiteraard in de woestijn, en dan en u brengen in het land. Maar langs die route gaat het, langs die weg. Namelijk in het buitenland zal men tot geloof komen. En dat is ook wat hier wordt aangehaald. Want er staat dan in vers 9, dan zullen uw ontkomenen mij gedenken. Nou ja, mijner gedenken. Maar goed. En dat onder de heidenen. Niet in het land, maar onder de heidenen. Waar zij gevankelijk zullen terechtgekomen zijn geworden. Dus daar, ik vind het een mooie zin dat geworden. Hè? Waar zij gevankelijk zullen geworden zijn. Nou goed. Omdat ik verbroken ben door hun hoerachtig hart dat van mij afgeweken is. Nu weet u meteen wat dat is. Hè? Dat hoerachtige wil zeggen dat men afwijkt. En wel met het hart. Want omdat het niet eens gaat om de daden. Natuurlijk worden die regelmatig genoemd. Maar die zijn nou eenmaal de uitdrukking van wat in het hart is. En de Heer verwijt hen een hoerachtig hart. En daar staat tegenover uiteraard dat als men de Heer zal gedenken en dus tot geloof zal komen, dan doet men dat met het hart. En feitelijk staat dat ook in Deuteronomium 30. Dus ik was niet zo ver van huis deze keer. Want volgens het commentaar op Deuteronomium 30 in Romeinen 10 wordt gezegd dat inderdaad men met het hart gelooft. Maar in Deuteronomium 30 staat dat men de wet zou doen met het hart. Paulus zou gezegd hebben met het gemoed. Maar dat is een eerder hoofdstuk in Romeinen. Hoofdstuk 7 geloof ik. Nou goed. Maar dat hoerachtige hart is dus gewoon een lelijk woord voor ongelovig hart. Ontrouw hart. Hun hoerachtig hart dat van mij afgeweken is. En ik ben verbroken door hun hoerachtig hart. En ik ben verbroken door hun ogen. Die hun drekgoden nahoereren. Dat wil zeggen, die ogen zijn gericht op de goden. Dat wil zeggen dat men zijn verwachting op die goden gesteld heeft. Terwijl het Nieuwe Testament ons met grote nadruk in elk geval zegt. Dat wij zouden zien op. Dus met de ogen dus, hè. Op Jezus, de overste leidsman en volleinde des geloofs, enzovoort. Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, uit de Hebreeënbrief. Op hem zouden we zien, maar de betekenis is daarmee ook, hem zouden wij navolgen. U weet hoe het is bij de achtervolgingen. Men houdt de ogen gericht op wat of wie men achtervolgt, uiteraard. Vanzelfsprekend, nou goed. Maar hun ogen die hun drekgoden nahoereren, heet het. En zij zullen een walging aan zichzelf hebben over de boosheden die zij in al hun gruwelen gedaan hebben. En zij zullen weten dat ik de Heere ben. Want de gedachte is dat dit volk uiteindelijk als volk tot geloof zal komen. Maar dat betreft een overblijfsel onder de heidenen. Die zullen inderdaad tot geloof komen en daarna rouw bedrijven in elk geval. En inderdaad een walging aan zichzelf hebben over de boosheden die zij in hun gruwelen gedaan hebben enzovoort. En let op het woord gruwel, want waar we spreken over de uiteindelijke bekering van het overblijfsel van Israël, daar komen we die term uiteraard ook tegen. Het is weliswaar de algemene term voor, een van de algemene termen voor afgoden of afgoderij. Maar in verband met de 70ste week van Daniël wordt natuurlijk gesproken over de gruwel der verwoesting. De gruwel waardoor, of naar aanleiding waarvan, verwoesting gebracht zal worden over het land in elk geval. Maar het overblijfsel wat daarna de Heer zal ontmoeten, buitenslands en tot geloof zal komen, zal ongetwijfeld een walging hebben aan zichzelf en over de boosheden die ze in al hun gruwelen begaan hebben. Daar kan ik het in ieder geval zo plaatsen, deze woorden, terwijl ik zou niet weten waar men dit in het verleden zou plaatsen. Waar is dit nou gebeurd? Ooit. Nou ja, er is maar één optie. Dat is de optie van een overblijfsel wat uit de ballingschap terugkeerde in de tijd naar het land onder Ezra en Zerubabel en hoe ze maar geheten hebben. Maar daarvan lees je deze dingen niet. Wat je daar wel van leest, is dat. Nou, als ik het nou een beetje overdrijf, ik denk dat ik het een beetje overdrijf, maar dan moet ik u zeggen dat niet het volk een walging had over de eigen boosheden, maar dat de Heer een walging had over dat volk wat daar terugkeerde. Dan heb ik het wellicht iets overdreven, maar dan blijft het u misschien toch beter bij. Het is in elk geval duidelijk dat dat deel van het volk wat uit de ballingschap terugkeerde, uit de Babylonische ballingschap wel te verstaan, inmiddels een Medo-Persische trouwens, maar het volk wat terugkeerde, daar was de Heer bepaald niet over te spreken. En zeker niet in godsdienstig opzicht. Bovendien, die gebeurtenissen betekenden tegelijkertijd de introductie van het Jodendom, dat wil zeggen van het Judaïsme, van de Joodse godsdienst, in Canaan in het algemeen en in Jeruzalem in het bijzonder. En daar was de Heer zeer slecht over te spreken. Toch? Dat was datzelfde judaïsme, te midden waarvan de Heer Jezus geboren werd. En er bleek zijn grootste vijand te zijn. En na de normen van de Heer zelf was het toch afgoderij. In ieder geval, dat bleek het in de praktijk te zijn. Zij dienen mij wel met de lippen, maar niet met het hart, zei hij. En alleen met de lippen en niet met het hart is afgoderij. Ja, want de enige manier om God te dienen is met het hart. En daar moet dan van alles uit voortkomen, wellicht, maar niet met het hart. En als dat het niet is, ja, dan is het afgoderij. En ik beschouw heel wat zogenaamd christendom inderdaad als afgoderij. Ik zal het niet al te hard roepen, maar onder elkaar zeggen we dat dan even snel. Hè? Maar ik denk wel dat het dat is, ja. Nou goed. Daarna wordt er ook genoemd bovendien waarom dit oordeel over het land en volk gebracht wordt. Namelijk, vers 10 wordt het resultaat genoemd. Het resultaat is, zij zullen weten dat ik Jehovah ben. Er is altijd de term van dat men komt tot erkenning of tot kennis van de Heere. En daarom staat er ook achter, ik heb niet te vergeefs gesproken van hun dit kwaad aan te doen. Dat wil zeggen dat het inderdaad tot een positief resultaat uiteindelijk zou moeten leiden. En mijn punt is, dat heb ik net al toegelicht in de aanleiding van het voorgaande vers. Het punt is dat wij dat positieve resultaat in het verleden nergens kunnen aanwijzen. Behalve dan misschien voor hier en daar een enkeling. Maar niet voor het overblijfsel als zodanig. Terwijl wij dat wel kunnen aanwijzen in de toekomst, onder de profetieën inderdaad zeggen, dat het overblijfsel, het uiteindelijke overblijfsel van ditzelfde volk, inderdaad gelovig zal zijn en zal komen tot onderwerping aan de Heer. En ook dat het dan zal rouw bedrijven enzovoort. U weet wel zakkenas en hoe het allemaal maar heten mag. Ze zullen rouw bedrijven, inderdaad. Niet in de laatste plaats over hun eigen zonden uiteraard. Nee, goed. Maar dat is nog toekomst en dat is tegenwoordig natuurlijk de waarde ook van dit hoofdstuk. Vers 11, zo zegt de Heer, Heren, sla met uw hand en stamp met uw voet en zeg, ach, wat het maar betekenen mag, denk ik altijd, ach. Dat weten wij niet meer, want wij gebruiken ach overal voor. Maar de algemene, laat ik zeggen, de gevoelswaarde van het woord ach, is er een van teleurstelling, van geklaag, dat weten we in elk geval nog. Heb ik eens aan iemand gevraagd die zei, ach heren, enzovoorts. Nee, dat komt ook in de Bijbel voor, maar ik bedoel het niet uit de Bijbel te citeren, maar uit het tegenwoordige religieuze gebruik van de term, als ik het zo mag zeggen. Er zijn mensen die als ze bidden elke zin beginnen met, ach heren. Nee, gewoon omdat het er zijn sommigen die het herkennen, sommigen hebben geen flauw idee waar het over gaat. Maar vooruit. Maar men doet dat niet omdat men de betekenis kent, maar uit traditie. Maar via de traditie blijft de betekenis bewaard. Ach, u weet wel, ach en wee roepen. En de term ach en wee roepen illustreert dat ach en wee feitelijk dezelfde betekenis hebben. Het zijn synoniemen. En dus, ach. Sla met uw hand en stam met uw voet. Van teleurstelling is dat in elk geval. Ach, over alle gruwelen der boosheden van het huis Israëls. In sommige talen is ach trouwens een uitroep van afkeuring zoals wij ba roepen. Zag? Nou, probeer het maar eens een poosje. Ach, over alle gruwelen der boosheden van het huis Israëls, waarbij het nog steeds gaat over afgoderij. Ontrouw aan de Heer. Over andere dingen gaat het hier in dit hoofdstuk in elk geval niet. Andere hoofdstukken overigens wel. Maar hier gaat het puur over die afgoderij vanwege die hoge plaatsen. Want zij zullen door het zwaard, door de honger en door de pestilentie vallen. Waarbij deze drie dingen van oudsher in de, wat, hoe heet dat, conventionele oorlogvoering. Maar dan erg conventioneel, ben ik bang. Die dingen samen. U weet wel, de belegering van de stad. dan krijgen we met wapens te maken, dus het zwaard, met honger, omdat er geen aanvoer van levensmiddelen is. En vervolgens, dan hangt er rechtstreeks mee samen, pestilentie, om vanwege de besmettelijke ziekte die gewoonlijk uitbreken door vervuiling aan de ene kant en aan de andere kant door gebrek aan weerstand, door slechte voeding. Zo is dat eigenlijk, hè. Nou goed. Ik moet het niet verder vertellen, maar die kwestie van die varkenspest denk ik altijd. Wat krijgen die beesten eigenlijk te eten tegenwoordig? Hoe eenzijdig is dat voedsel? Ja, het is maar op één doel gericht. Ze moeten groeien, groeien en groeien. Maar dat dat ten koste gaat van bepaalde andere dingen en wellicht van weerstand tegen allerlei zaken. Maar goed, maar ja, het is mijn afdeling niet, dus laat maar zitten. Maar ik denk dat het er toch iets mee te maken heeft. Goed. Zij zullen door het zwaard, door de honger en door de pestilentie vallen. Het zijn begrippen trouwens die wij ook in Openbaring 6 tegenkomen in verband met de 70ste week van Daniel, de tweede helft daarvan. Het zwaard, de honger en de dood heet het daar gewoon. Pestilentie wordt meen ik niet genoemd, maar zwaard en honger in elk geval. In verband met die vier paarden, weet je, die vier ruiters. En daar gaat het dan om de laatste drie. Goed. En dan vers 12 wordt het toegelicht. Die ver af is, zal door de pest sterven. Dat wil zeggen, die zo ver af is dat hij met het wapengeweld wellicht niks van doen heeft. Die zal niettemin toch sterven. Waarbij de term pest in de Bijbel niet een specifieke aanduiding is van één specifieke ziekte, maar van besmettelijke ziekte in het algemeen. Dat heet altijd pest. Trouwens, wij gebruiken in het Nederlands het woord pest net zo goed. Nee, het wordt niet als parlementaire uitdrukking beschouwd. Maar het ligt niet aan het woord. Dat ligt aan de betekenis van het woord. Dus het is echt een fatsoenlijk woord. Maar wij gebruiken het woord pest in het Nederlands ook voor alle kwalen die zich uitbreiden. En niet noodzakelijk ziekten, maar wat het maar is. Als het onwenselijk is en breidt zich zomaar uit zonder dat je er veel aan kunt doen, dan noemen we dat ook een pest. Dus heel goed Nederlands. Maar vanwege de gevoelswaarde van het woord wordt het als lelijk woord beschouwd, net als het woord kanker. Mag je ook eigenlijk niet meer gebruiken. Je moet een Latijnse afkorting geven of iets dergelijks. Of synoniemen, waardoor niemand meer begrijpt waar je het over hebt. Behalve degene die er ooit mee te maken gehad hebben, denk ik altijd. Taal en communicatie, ik blijf het rare dingen vinden hoor, in de praktijk. Maar goed. Die verre af is, zal door de pest, een of andere ziekte dus, sterven. En die nabij is, zal door het zwaard vallen. In het land, is de gedachte. Maar die overgebleven en belegerd is, specifiek in de stad dus, die zal door honger sterven. Dat is de gebruikelijke gang van zaken, sorry. Dat is de gebruikelijke gang van zaken in de belegering van een stad. Men komt uiteindelijk toch om van de honger. Nadat men aan alles ontsnapt is, men komt om door de honger. En dus alzo zal ik mijn grimmigheid tegen hen volbrengen. En let dan op dat het niet alleen maar gaat om de inval van bepaalde legers of iets dergelijks. Of van een plaatselijke verwoesting van een stad of een berg, want daar ging het eigenlijk over. Maar dat het gaat om de systematische uitroeiing, de dood, ja, van allen in het land. Daar komt het op neer. En er wordt geen uitzondering bij gemaakt. Voor zover er mensen zijn die overleven, overleven ze in het buitenland, maar in het land in elk geval niet. Dat nu, zelfs daarvan nu zeg ik, dat is in het verleden, zover ik weet, nooit gebeurd. Maar voor zover ik ook weet, gewoon uit profetieën, zal dit in de toekomst gebeuren. Want deze gebeurtenissen markeren uiteindelijk het einde van de 70ste week van Daniel. En het feit dat daar de honger ook een rol in speelt, net als dat het ook genoemd wordt, of het feit dat de honger daar een rol in speelt, net als in Openbaring 6, Betekent dus dat het inderdaad wel degelijk gaat om een soort van beleg, een belegering van Jeruzalem. Zodanig dat het daar inderdaad aan voedsel zal ontbreken en dat men daar honger zal hebben, toch? Dat wil zeggen, het is toch een tamelijk conventionele wijze van, een zeer conventionele wijze van oorlog voeren, maar niettemin, zo zou het wel gaan. Maar het zou leiden niet alleen tot de verwoesting van de stad of de dood van de inwoners van de stad, maar de verwoesting van heel het land en alle inwoners des lands. En ik weet niet, ik aarzel wat om het allemaal op te zoeken nu. En we hebben dat bovendien al zo vaak gedaan. Maar er zijn van die uitspraken, bijvoorbeeld in het tweede hoofdstuk van Joël, waaruit, en Ezechiël 39 trouwens ook, maar daar zijn we voorlopig niet, waaruit duidelijk blijkt dat inderdaad alle inwoners des lands zouden sterven. Toch? Ik heb zelfs de indruk dat zelfs al het gedierte in het land zal sterven. Het is namelijk een oordeel over het land en al wat daarin is. En dat betekent dat het niet maar gaat over gewone oorlogshandelingen of zelfs een natuurramp of zo. Ik denk dat inderdaad van Gods wegen inderdaad alle leven uit het land weggenomen zal worden. En dat lezen wij dus gewoon. Bovendien, wat zou anders de reden zijn waarom dat overblijfsel, dat de naam des Heren zal aanroepen aan het eind van de zevende week van Daniël, waarom dat overblijfsel het land uit zou moeten vluchten? De meest voor de hand liggende gedachte in dat verband is toch dat een oordeel komt over allen die in het land zijn. Hoe precies, weet ik ook niet. Ik krijg soms van die rare ideeën, maar ik speculeer liever niet. Maar ik krijg van die rare ideeën. Ze zijn heel druk bezig deze dagen, geloof ik. Met een overeenkomst tussen weet ik hoeveel landen, bijna 200 landen geloof ik. Een overeenkomst tussen bijna 200 landen voor de afschaffing van hoe heet het ook weer, biologisch? Chemische wapens, niet biologische, chemische wapens. Maar soms denk ik, nou zo'n chemisch wapen, de toepassing van zo'n chemisch wapen, kan inderdaad tot gevolg hebben dat alle leven uit zo'n land verdwijnt. Daarna denk ik, maar het zal wel niet zo gaan, want wie zou die chemische wapens dan moeten hanteren? Weet je iemand? Ik niet. Het lijkt me niet. Dan moet er nog een andere partij in het spel zijn. Maar ik denk dat de andere partij de Heer zelf is. En die bedient zich vermoedelijk ook van chemische wapens, maar niet afkomstig uit een van de menselijke fabrieken daarvoor, lijkt mij. Toch? Lijkt me een beetje dwaas dat God het leven schept en daarna een menselijk product gebruikt om de mens weer uit te roeien. Dat lijkt me toch wat vergezocht. Maar dit valt. Waar het over gaat is inderdaad dat men zal sterven. In het hele land, op wat voor wijze, weet ik niet. Vermoedelijk toch aan de een of andere kwaal. En bovendien snel, dacht ik. Maar dat is niet zeker natuurlijk. Maar dat het snel zou zijn, dat ontleen ik aan het feit dat het voltooid is in elk geval aan het eind van de 70ste week van Daniël. En daar leid ik uit af dat het dan toch ineens gebeurt. Ja, inderdaad, Zacharia 14, Joël 2, Ezechiël 39 zijn de meest voor de hand liggende schriftplaatsen in dat verband. En ik denk dat zoiets dan wellicht valt onder de categorie pest hier. Niks tegen doen. Mensen sterven als ratten, weet je wel, dat is de vaste uitdrukking zo. Daarna denk ik, stierven die ratten maar dan zou je in Nederland van de plaag verlost zijn, maar dat is weer een ander verhaal natuurlijk. Nou goed, ja, het is niet zo smakelijk om erover te praten, maar dit is wat de Heer aankondigt. Dat was vers 12. Alzo zal ik mijn grimmigheid tegen hen volbrengen. En inderdaad ook voltooien. Dan zult gij weten dat ik de Heere ben, als ik hun verslagen in het midden hunne drekgoden rondom hun altaren wezen zullen op alle hoge heuvelen, op alle toppen der bergen en onder alle groene boom en onder alle dichte eik, de plaats alwaar zij al hun drekgoden lieflijk reuk maakten. Want de lieflijke reuk zal den Heere zijn, weet u nog, volgens Leviticus of zo, hè. Daarom zal ik mijn hand over hen uitstrekken en zal het land woest maken. En komt dus inderdaad over alles en daarmee het hele land. Je zou natuurlijk de vraag moeten stellen, maar niemand vraagt het, maar je zou moeten vragen, vers 13, dan zult gij weten, maar wie is gij? Kijk, vandaar dat ik denk dat je die vraag moet stellen. Wie is gij? Want er staat er net bij stil dat er oordeel komt over het hele land. Maar wie zijn dan diegenen die zullen weten dat de Heere de Heer is? Nou, in elk geval, die gij zijn niet in het land. Toch? Maar dat antwoord had u zo ook kunnen geven. Want ik had ook kunnen vragen gewoon, tot wie wordt dit gericht eigenlijk, deze woorden? Kijk, via Ezechiël worden deze woorden gericht tot een overblijfsel in het buitenland. De ballingen in Babel, toch? In het buitenland. En voor zover er dus zijn zullen, die zullen weten wie die Heer is, op grond van de gebeurtenissen die hier beschreven staan, zijn het dus diegenen die daaraan ontkomen zijn. En dus is het uiteindelijk dat overblijfsel uit vers 8 en 9, maar in het algemeen, zij bevinden zich niet in het land, maar inderdaad buiten het land. En voor zover ze niet alleen overgebleven zijn, maar zelfs ontkomen zijn, zijn zij zelfs ontkomen wellicht uit Jeruzalem om terecht te komen. En zijn terechtgekomen in de woestijn, een bekende plaats, weet u wel. Dat verhaal is het. En daarom zijn deze gebeurtenissen, of wat hier gezegd wordt, zijn gemakkelijk te plaatsen in de dagen van de wederkomst van Christus, rond het einde van de 70ste week van Daniël. Maar in het verleden kan ik zeggen, in de geschiedenis eigenlijk nergens plaatsen. Vers 14, daarom zal ik mijn hand over hen uitstrekken en zal het land woest maken. Ja, woester dan de woestijn naar Diblat henen in al hun woningen. En ze zullen bevinden dat ik de Heere ben. Dat die woestijn naar Diblat henen, dat is niet al te duidelijk. Dat wil zeggen, ook als er Diblat niet bij stond, maar gewoon woestijn, was het ook duidelijk. Het land zal tot woestijn gemaakt worden, is de eenvoudige gedachte. En dat Diblat, dat is niet helemaal duidelijk waar het op slaat of welke plaats dat is. Men lokaliseert het gewoonlijk ergens oostelijk van Judea op de route hemelsbreed, dwars door de woestijn naar Babel. En dus is het de verwijzing naar de gebeurtenissen van die dagen. Het idee is zelfs dat dat deze ballingen via dat Diblat daar terecht zijn gekomen. Daarna, omdat men het niet duidelijk vindt, zegt men bijna altijd dat Diblat waarschijnlijk niet Diblat is, maar Ribla of Riblat. Dat is hetzelfde woord, maar met een andere beginletter. Men zou de Dalet en de Reish moet je zeggen ook. Reish, de D en de R met elkaar verwisseld hebben. Wat inderdaad heel gemakkelijk kan. Want ze lijken heel sprekend op elkaar, moet ik u zeggen. Dus dat zou heel goed kunnen. Maar men weet het niet echt. Diblat, daar zegt men van in de naslagwerk een plaats bij de woestijn ergens. Ja, dat zal wel, dat staat er hier ook bij. En dat is de enige plaats waar het in de Bijbel voorkomt. Dus dat kan ik ook wel vertellen. Dus met andere woorden, men weet het niet. Riblat, dat weet men wel, maar dat zei ik net al. Dat ligt halverwege Babylon en Palestina. De route via de woestijn van het ene gebied naar het andere. Dat is een plaats die zij geacht worden te kennen. In het midden van de wildernis. Een ander punt vind ik overigens dat Dibla, of Diblat, dat vertaalt men met een vijgenkoek. Een vijgentaart noem je dat geloof ik in gewoon Nederlands. Vijgenkoeken, dat komt nog wel eens vaker in de Bijbel voor. En de gedachte bij die vijgen is altijd dat ze de uitdrukking zijn van de Joodse staat, maar inderdaad in ongeloof, dat wil zeggen er is niks van terechtgekomen. En in die zin kom je de vijgen nog wel eens tegen in de Bijbel. Dat wil zeggen, het staat inderdaad voor uiterlijke dingen, voor mensenwerk enzovoorts. Het ontbreekt daarin gewoonlijk, om het niet al te moeilijk te maken, aan geestelijke dingen. En Misschien is dat de reden waarom het woord er zo staat, maar dat weet ik ook verder niet. Het doet trouwens niks aan af, want ik denk, als ik dat tenminste zeggen mag, dat je dat woord dit blad of naar dit blad heen uit het vers ook gewoon kunt weglaten. En dan behoud je de hoofdgedachte toch nog. Dus ik ga er ook maar niet uitgebreider op in. Ik zal mijn hand over hen uitstrekken, ik zal het land woest maken, ja woester dan de woestijn naar Diblat heen, in al hun woningen. Dat wil zeggen, overal waar men woont, zal verwoesting zijn. Met als gevolg dat er inderdaad in heel het land geen leven overblijft. In ieder geval geen menselijk leven, maar ook dat is in het verleden nog nooit vervuld, maar zal vervuld worden in de toekomst. Met als conclusie, of als doel eigenlijk, zij zullen bevinden, dat wil zeggen, zij zullen ervaren, aan de lijve ondervinden, is eigenlijk de gedachte. Zij zullen bevinden, beleven, dat ik de Heere ben. En zo zullen ze tot geloof komen. En het beschrijft dus uiteindelijk op welke wijze alsnog Israël tot geloof zal komen, dan wel een overblijfsel ervan, of ik kan beter zeggen, beschrijft hoe Israël tot geloof zal komen, namelijk slechts een deel ervan. Het deel wat ontkomt aan het oordeel, in ieder geval omdat het zich in het buitenland bevindt, enzovoorts. En door deze gebeurtenissen van oordeel en verdrukking zal men inderdaad de naam des Heeren aanroepen, zoals wij weten. En bijna altijd eindigen zulke profetieën met, en zij zullen weten dat ik de Heere ben. Maar het is wel de moeilijke weg, denk ik altijd. Ook volgens sommige christenen de enige weg. Je moet veel ellende doormaken, anders kom je er niet. Maar de Bijbel zegt niet dat het de enige weg is. De Bijbel zegt dat het de verkeerde weg is eigenlijk. In ieder geval niet de meest wenselijke. De meest wenselijke weg is gewoon dat men zich onderwerpt op voorhand aan God die woord is en God die gesproken heeft. Tot zover. En zo komen wij bij hoofdstuk 7, waar de Heer opnieuw spreekt tot Ezechiël en zegt in vers 2, verder gij mensenkind, zo zegt de Heere Heere van het land Israëls, het einde is er, het einde is gekomen over de vier hoeken des lands. Nu is het einde over u, want ik zal mijn toorn tegen u zenden en ik zal u richten naar uw wegen en ik zal op u brengen al uw gruwelen. En mijn oog zal u niet verschonen en ik zal niet sparen, maar ik zal uw wegen op u brengen en uw gruwelen zullen in het midden van u zijn. En gij lieden zult weten dat ik de Heere ben. Zo zegt de Heere Heere, een kwaad, een enig kwaad ziet, is gekomen. Een einde is er gekomen, dat einde is gekomen, het is opgewaakt tegen u. Ziet, het kwaad is gekomen. De morgenstond is tot u gekomen, o inwoner des lands. De tijd is gekomen, de dag der beroerte is nabij en er is geen wederklank der bergen. Nu zal ik in het kort mijn grimmigheid over u uitgieten en mijn toorn tegen u volbrengen en u richten naar uw wegen en zal op u brengen al uw gruwelen. En mijn oog zal niet verschonen, ik zal niet sparen, ik zal u geven naar uw wegen en uw gruwelen zullen in het midden van u zijn. En gij die er zult weten dat ik de Heere ben die slaat. Ziet, de dag, de morgenstond is gekomen. De morgenstond is voortgekomen, de roede heeft gebloeid, de hovaardij heeft gegroend. Het geweld is opgerezen tot een roede der goddeloosheid. Niets van hen zal overblijven, nog van hun menigte, nog van het gedruis, en geen klagen zal over hen zijn. De tijd is gekomen, de dag is genaakt, de koper zijn niet blijde, en de verkoper bedrijven geen rouw, want een brandende toorn is over de gehele menigte van het land. Want de verkoper zal tot het verkochte niet wederkeren, ofschoon hun leven nog onder de levenden waren. Overmits het gezicht aangaande de gehele menigte van het land niet zal terugkeren en niemand zal door zijn ongerechtigheid zijn leven sterken. Ze hebben met een trompet getrompet en hebben alles bereikt, maar niemand trekt ten strijde, want mijn brandende toorn is over de gehele menigte van het land. Het zwaard is buiten en de pest en de honger van binnen. Die op het veld is zal door het zwaard sterven en die in de stad is, die zal de honger en de pest verteren. En hun ontkomenen zullen wel ontkomen, maar zij zullen op de bergen zijn. Ze allen zullen zijn gelijk de duiven der dalen, kermende een ieder om zijn ongerechtigheid. Alle handen zullen slap worden en alle knieën zullen henenvlieten, gelijk als water. Ook zullen zij zakken aangorden, gruwen zal ze bedekken en over alle aangezichten zal schaamte wezen en al op al hun hoofden kaalheid. Zij zullen hun zilver op de straten werpen en hun goud zal tot onreinigheid zijn. Zilver en goud zal het niet kunnen uithelpen ten dagen der verbolgenheid des Heren. Hun ziel zullen zij niet verzadigen en hun ingewanden zullen zij niet vullen, want het zal de aanstoot hunner ongerechtigheid zijn. En hij heeft de schoonheid zijn sieraad ter overtreffelijkheid gezet, maar zij hebben daarin beelden hun gruwelen en hun verfoeiselen gemaakt. Daarom heb ik dat hun tot onreinigheid gesteld. En ik zal het in de hand der vreemden overgeven ten roof en de goddelozen der aarde ten buit en ze zullen het ontheiligen. Ook zal ik mijn aangezicht van hen omwenden en ze zullen mijn verborgen plaats ontheiligen, want inbrekers zullen daar inkomen en die ontheiligen. Maar een keten, want het land is vol van bloedgerichten en de stad is vol van geweld. Daarom zal ik de kwaadste der heidenen doen komen, die hun huizen erfelijk bezitten zullen, en zal de hoogmoed der sterken doen ophouden, en die hun heiligen zullen ontheiligd worden. De ondergang komt en zij zullen de vrede zoeken, maar hij zal er niet zijn. Ellende zal op ellende komen en er zal gerucht op gerucht wezen. Dan zullen zij het gezicht van een profeet zoeken, maar de wet zal vergaan van de priester en de raad van de oudsten. De koning zal rouw bedrijven en de vorsten zullen met verwoesting bekleed zijn en de handen van het volk des lands zullen beroerd zijn en ik zal hun doen naar hun weg en met hun rechten zal ik ze richten en ze zullen weten dat ik de Heere ben. En de profetie eindigt dus precies als de voorgaande, als uit hoofdstuk 6, namelijk en zij zullen weten dat ik de Heere ben. Op deze wijze dus. Voor degene die dan zo graag roepen, de Heer komt wel klaar met zijn volk. Ik vind het altijd een verschrikkelijke uitdrukking. Maar laat maar zitten. Natuurlijk, daar komt hij met elke ongelovige. Maar goed. De schrift zegt, hoe dan? Namelijk op deze wijze. Een vaststellen dat uiteindelijk het met het volk als zodanig wel goed komt. Is naar Bijbels gebruik het vaststellen dat de meerderheid van het volk dus zal omkomen. Want zo komt het alsnog goed. Namelijk met het overblijfsel, voor zover het tot gelovigen zou komen, met het gelovig overblijfsel. Dus, en dat is ook de strekking opnieuw van dit hoofdstuk. En begrijp je me goed? Lange hoofdstukken met volstrekt geen andere boodschap dan deze. En daar gaat het maar om. Dat is wat de schrift er uitdrukkelijk over zegt. Het is natuurlijk wel aardig één tekst te kennen die zegt al zo zal geheel Israël zalig worden. En dan al zo wordt nog weggelaten ook als geciteerd wordt. Geheel Israël zal zalig worden. Maar de schrift zegt uitgebreid hoe dan? Al zo namelijk door geloof, want zo staat het in Romeinen 11. En daar is de tekst uitgeciteerd. En deze hoofdstukken zeggen hoe het gebeurt. Namelijk doordat inderdaad het ongelovige volk als zodanig zal omgebracht worden en dat de ongelovige staat als zodanig volkomen vernietigd zal worden. Dat is dus inclusief het land, want dat is ook in dit hoofdstuk nog steeds het geval. Niettemin, ook in dit hoofdstuk wordt gesproken over een overblijfsel. Eigenlijk, in hoofdstuk 6 ligt de nadruk op het land als zodanig en op de bergen, de plaats waar afgoderij bedreven werd. Hier in hoofdstuk 7 gaat het feitelijk over precies hetzelfde, maar nu ligt de nadruk toch inderdaad op de mens en om de strekking van het oordeel, want de gedachte is inderdaad dat de staat als zodanig vernietigd zal worden en daarmee ook inderdaad het land. En wat men ook heeft aan bezittingen, wat voor toekomstverwachtingen men ook had en hoe men wellicht ook bidt, maar dat staat niet in dit hoofdstuk, maar dat is weer één hoofdstuk verder, dat is het eind van hoofdstuk 8, hoe men wellicht ook bidt met luider stem voor de oren des Heren. Dat is vers 18 van hoofdstuk 8. De Heer zegt, nochtans zal ik hen niet horen. Dat is duidelijke taal. En het wordt net zo goed gezegd in de de profeet van dezelfde tijd, Jeremia, de tijdgenoot dus van Ezechiël, die immers optrad te midden van dit volk, namelijk in Jeruzalem, in afwachting van de verwoesting. Dus gelijktijdig, hè? Jeremia in het land en Ezechiël hier onder de ballingen. Nou goed, ik ga niet meer het hele hoofdstuk door uiteraard, want ja, het blijft toch hetzelfde verhaal. Maar hier in dit hoofdstuk gaat het specifiek om de mensen in het land, maar ook met grote nadruk wordt gesproken over een einde, het einde namelijk. Meerdere malen herhaald, terwijl er ook sprake is van een dag. Bijvoorbeeld, want ik heb het niet helemaal geïnventariseerd, maar bijvoorbeeld in vers 7, de dag der beroerte is nabij. En in bijvoorbeeld vers 19, ten dagen der verbolgenheid des Heren. En ik ga het niet uitgebreid uitleggen, maar ik zeg nou gewoon, wat hier heet de dag der beroerte of de dag der verbolgenheid des Heren, is natuurlijk gewoon de dag des Heren. Maar de term dag des Heren is de betrekkelijk neutrale term. Maar er worden vele synoniemen voor gebruikt, er worden andere termen aan toegevoegd. En voor wie dat dan wil tegenkomen in de Bijbel, men leest Zefanja, het is maar een kleine profeet. Een klein boekje bedoel ik feitelijk. Maar daar vind je dezelfde term en daar vind je een stuk of 6, 7, 8, ik weet niet precies, andere uitdrukkingen nog voor de dag des Heren. Niettemin uitdrukkelijk dag des Heren, maar een dag van verwoesting, dag van dikke duisternis, dag van de toorn des Heren en hoe het allemaal maar heten mag. Dag des toorns uit bijvoorbeeld Openbaring 6 is dus gewoon een van de varianten van deze term dag des Heren. Zeg ik met nadruk omdat dispensationalisten soms geneigd zijn voor elke andere spelling ook een ander begrip in te vullen. Dat is wel erg naïef. Met betrekking tot de Bijbel aan de ene kant, maar met betrekking tot de taal als zodanig, welke taal dan ook, aan de andere kant. Dus zei Zefanja en daarnaast natuurlijk Joël. Een dag van dikke duisternis, dag van donkerheid, dag van benauwdheid. Nou, benauwdheid, ja, staat daar ook, geloof ik. Eén van de twee. Maar daar kom je al die termen tegen. Hier worden ze ook aangehaald, zodat er ook geen enkele twijfel over hoeft te bestaan, dat met in ieder geval hier in hoofdstuk 7 verwezen wordt naar de gebeurtenissen van de 70ste week van Daniël, uitmondend op de volledige ondergang van de Joodse staat. Dat voor zover dat dus in hoofdstuk 6 niet het geval was, is dat dan toch in hoofdstuk 7 wel het geval. En voor degene die graag systematiseren, dan zeg je gewoon hoofdstuk 6 gaat over wat in het verleden gebeurd is, maar hoofdstuk 7 herhaalt het, maar brengt het dan van toepassing op de toekomst. Ik persoonlijk denk altijd, ja, systematiseren is leuk, maar soms dan ben je ook geneigd verschillen te maken waar ze niet echt zijn. Maar het is natuurlijk wel zo dat in elk geval hier in hoofdstuk 7 met grote nadruk gezegd wordt dat het gaat om een definitieve en laatste oordeel over in elk geval het Joodse volk en over Jeruzalem, het land dus. En vandaar deze termen. Zo begint het hoofdstuk ook. Namelijk vers 2. Verder geen mensenkind, zo zegt de Heer van het land Israëls. Het einde is er. Ik zal wel gewoon staan. Het einde is. En dan het einde is gekomen. Over de vier hoeken des lands betekent gewoon over het hele land. Naar alle kanten. Die begrijpt u toch hopelijk. Hè? Hoek is gewoon richting, hè? Dat weet u. Hè? In het Nederlands ook. Ik weet nooit waarom ik het erbij moet vertellen, maar in het Nederlands ook. Hoek. Ja, in navigatie spreekt men ook over hoeken. En drukt het uit in graden. Wat is de koers? 45 graden. Nee, 90 graden voor het gemak dan. Dat is oost. 0 graden is noord. En dan rechtsom. 90 graden, hoek van 90 graden, dan zit je in de oostelijke richting. Druk je ook in hoeken uit. Hè? En de vier hoeken zijn wat wij noemen de vier windrichtingen. Maar waarom nou die vier windrichtingen? Want wat heeft, ja, de vier autorichtingen, kan het net zo goed zijn. Hoezo, waarom nou specifiek wind? Ik bedoel, we hebben van die rare woorden soms, denk ik altijd. Hè? Maar goed. Vier hoeken, dat is een hele mooie term. Dus naar de vier hoeken des lands, of over de vier hoeken des lands, wil zeggen over het hele land, niks uitgezonderd. Met grote nadruk. En dan nog een keer, nu is het einde over u. En nu betekent wat het altijd betekent. Soms denk ik erbij, als het er letterlijk staat, maar ik heb verzuimd dat na te kijken, omdat ik het ook niet echt belangrijk vind. Maar als het echt nu staat, dan betekent het dus na. Dat wil zeggen, na al het voorafgaande, na al wat geweest is. Hetgeen impliceert bovendien op grond van al wat geweest is. Komt uiteindelijk, nou ja, het einde dus, hè. Nu is het einde over u. En dat is dus al de derde keer dat het er staat. Want ik zal mijn toorn tegen u zenden. Het is namelijk de dag des toorns. En ik zal u richten naar uw wegen. En ik zal op u brengen al uw gruwelen. Dat wil zeggen dat een oordeel komt inderdaad naar hun werken. En dat is de algemene Bijbelse gedachte dat God de mensheid, maar ook de volkeren, zal oordelen naar hun werken. De mensen individueel, in het algemeen pas op de jongste dag. Want de uitzonderingen tel ik nou even niet, hè? Maar in het algemeen naar hun werken. En de volkeren worden ook geoordeeld naar hun werken, maar voor de jongste dag. Voor de dispensationalisten één bedeling eerder. Of had ik twee moeten zeggen? Dat weet ik nooit precies. Maar in ieder geval, de wederkomst van Christus brengt het oordeel over de volkeren. Daarmee noodzakelijk over heel de levende mensheid. Dat kan niet anders, want de levende mensheid is sinds Genesis, wanneer was het? Genesis 10. Sinds de zondvloed namelijk van Noach, ingedeeld in volkeren. En andersom, de volkeren omvatten uiteraard de gehele mensheid. Maar men zou niet denken dat bij de wederkomst van Christus de mensen als zodanig geoordeeld worden. In de praktijk kan het er heel goed zo uitzien, ziet het er ook zo uit. Maar waar het werkelijkheid om gaat, is een oordeel over de volkeren als zodanig. En dus komt het over alle mensen. Begrijpt u die? Kijk, oordeel over mensen individueel hoeft dan niet. Is ook nergens voor nodig. Het zou komen op de jongste dag. De wederkomst van Christus brengt de koning en daarmee het koninkrijk van Christus. Van Adam dus eigenlijk. Maar goed, brengt het koninkrijk van Christus over volkeren. De volkeren, beginnend Israël. Lijkt me niet zo moeilijk. En in eerste instantie betekent dat inderdaad dat waar het koninkrijk slechts gebracht zou worden over gelovigen en dus wedergeboren mensen het koninkrijk niet zouden binnengaan, zit er niks anders op dan dat die niet wedergeboren mensen gedood worden en dus van de aarde verdwijnen. Uiteraard een etage lager, lijkt mij, en buiten het koninkrijk worden geworpen. Maar het is niet hun oordeel. In de zin van hun oordeel naar hun werken of zo, individuele werken, want dat komt officieel pas op de jongste dag. Heb u die? Nou goed, laat ik het nog anders zeggen dan. De ongelovige Israëlieten zullen gedood worden, omdat ze als ongelovigen geen rechten hebben om het koninkrijk in te gaan. Het koninkrijk van Christus, dus worden ze gedood. Maar hetzelfde geldt voor alle andere volkeren. En dat betekent dus in het algemeen dat alle ongelovigen zullen gedood worden. Maar te denken dat dat hun oordeel is, hun definitieve oordeel. Nou, er is iets definitiefs aan, moet ik u zeggen, maar het is niet hun individuele oordeel. Dat komt pas op de jongste dag. Begrijp je me goed? Zij staan in ieder geval niet geschreven in het boek des levens, dus wat er vaststaat is dat zij verloren zijn en geworpen zullen worden in de poel des vuurs. Maar aan de andere kant, zij zouden geoordeeld worden naar hun werken, maar wat het ook in mogen houden, maar dat gebeurt pas op de jongste dag. Hebben jullie? We zouden het onderscheid leren maken. Want de overeenkomst tussen de wederkomst van Christus en de gebeurtenissen van de jongste dag, ja, die liggen voor de hand. Natuurlijk is daar grote mate van overeenkomst. Maar wij zouden vooral niet de conclusie trekken dat het dus hetzelfde is. Want dat is niet zo. U weet wel, het scheiden van de schapen en de bokken uit. Ik zeg het omdat het zo'n traditionele term is, daarom met gebruikelijk accent. Het scheiden van de schapen en de bokken, dat is niet de beschrijving van de gebeurtenissen op de jongste dag. Niet in de Bijbel althans. wel in heel wat literatuur, maar daar gaat het nou niet over. Want scheiden van schaap en bok heeft te maken met het oordeel over de mensheid als zodanig, namelijk het oordeel over de volkeren. En het gebeurt door de koning. Door de koning. Lees maar na, Matthäus 25, dat is de koning die dat doet. Terwijl het oordeel op de jongste dag is niet een oordeel door de koning, maar door God. En dat is Christus en die is koning, maar hij heet daar niet zo. Daar gaat het om. Hè?
Ja? Is het niet alleen Israël dus in Matthäus 25?
Nee. Integendeel zelfs. Die beschrijving van het oordeel in verband met schapen en bokken in Matthäus 25 is een oordeel wat daar beschreven wordt in verband met de aanvang van de 1000 jaren. Ik bedoel het zo smal mogelijk nu. Dat wil zeggen, het beschrijft eigenlijk de uitkomst der gebeurtenissen aan het einde van de bedeling van de volheid der tijden. Dat wil zeggen, aan het einde van de totale 40-jarige periode na de opname van de gemeente. Dus je bent daar strikt genomen al 33 jaar voorbij de wederkomst van Christus op de Olijfberg. Al moet ik het meteen aan toevoegen dat ik niet beweer nu dat op één dag ineens die schapen en die bokken, wie het maar zijn, van elkaar gescheiden zullen worden. Dat het oordeel pas is. Nee, het is de voltooiing ervan dan. Maar het oordeel over Israël, dat is al veel eerder. Dat begint al in de 70ste week. In de 70ste week al. En wat Juda betreft. Nee, wat de Joodse staat betreft, het land waarover hier per slot in Ezechiël 6 en 7 gesproken wordt, is dat voltooid aan het eind van de 70ste week. Maar vergis u niet, daarmee kun je nog niet eens zeggen dat een oordeel over alle Joden geweest is, want dat is ook nog niet eens zo. Want er wonen, bij wijze van spreken, overal ter wereld wonen Joden, die hebben hier nog niks mee te maken gehad dan. Zie je? Maar het oordeel bij de wederkomst van Christus is een oordeel door de koning bij de vestiging van zijn rijk. En aangezien zijn rijk heel de aarde zou beslaan, is het dus een oordeel over alle levenden dan. Maar dat is niet hetzelfde als het oordeel over alle doden. Dat komt pas na de 1000 jaar en dat is het oordeel individueel naar werken. En daarna moet ik weer zeggen dat een fatsoenlijk bedeling. Ja, sorry voor het woord. Maar dat een goed bedelingsschema inderdaad daarbij een heleboel duidelijk maakt. De gedachte is namelijk dat de mens een individuele verantwoordelijkheid droeg ten opzichte van God. Sinds Adam. Maar vanaf Adam tot Noach waren er geen volkeren. Althans, niet naar Bijbelse maatstaven. Volkeren zijn pas daarna. Hoe zeggen ze iets ontstaan? Gecreëerd. Nou goed. De indeling in volken heeft pas daarna plaatsgevonden. Dat wil zeggen, heeft God daarna bewerkstelligd. En voor de goede orde, onder verwijzing naar Schofield, niet direct na de zonvloed en daarna ophoudend bij de torenbouw van Babel. Maar in tegendeel, pas ontstaan bij de torenbouw van Babel. Want daar vond die verdeling in volkeren pas plaats. 130 jaar na de vloed. Staat er ook allemaal bij hoor. Dus, nee, niet bij Schofield, maar wel in de Bijbel. Sorry, met excuus aan Schofield, maar. In die 130 jaar, nou niet zo geweldig veel hoor, dat hoeft ook niet. Maar voldoende om ze onder te kunnen verdelen in 70 families. 70 gezinnen. En daar gaat het maar om. En vandaar die 70 volken. Maar waar het nu om gaat is dat je van Adam tot Noach slechts van doen hebt in naar Bijbelse maatstaven met de individuele mens. Wij noemen dat dikwijls de bedeling van het geweten. Maar die bestaat nog hoor, die duurt namelijk voort tot aan de jongste dag. Begint helemaal aan het begin, de eerste dag om zo te zeggen, en eindigt bij de jongste dag enzovoort. En dan vindt de afrekening plaats om zo te zeggen. Maar pas in tweede instantie werd de mensheid verdeeld in volkeren, dat is na de vloed van Noach. En daarom ook ver voor de jongste dag, zullen die volkeren inderdaad als volkeren geoordeeld worden. En in de praktijk betekent dat de geschiedenis van het volk, in, vanaf Noach tot aan de dagen van de wederkomst van Christus, dat de geschiedenis van zo'n volk ook bepalend is voor de positie die dat volk gedurende de 1000 jaren zal innemen. Want een van de aspecten van dat van de 1000-jarige rijk is inderdaad dat daarin de volkeren vergelding ontvangen. Als volk. En dat staat uiteraard los van de individuen, want die individuen, de leden van zo'n volk, ja, die zijn persoonlijk niet verantwoordelijk voor wat dat volk in de 1000 jaren daarvoor gedaan heeft. Maar niettemin, ze zijn de erfgenamen en ze moeten dus de consequenties dragen. Want zo werkt dat met een volk. Waarna je bijna niks meer mag zeggen, want alles wat ik verder zeg wordt... rassentheorie heet dat. Dat mag niet meer. Dat mag wel over honden en katten, maar niet over mensen. Laat me zitten. Gek is dat, hè? Volgens mij hoort dat in de categorie de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden, maar laat me zitten. Maar de gedachte is wel degelijk dat de erfgenamen inderdaad mede verantwoordelijk gehouden worden voor de daden der erflaters, der vaderen. Dat komt in de Bijbel ook voor. Ik zeg niet dat wij zo moeten handelen, want dat is niet zo. Maar ik zeg wel dat dat een goddelijk beginsel is.
Is dat tot in de derde en vierde geslacht?
Dat verhaal, zuster, ja. Ja, die gedachte is net. Natuurlijk wel. De vaderen. De vaderen leven als het ware voort in de erfgenamen. Ik bedoel niet eens genetisch. Dat bedoel ik nog niet eens. Ik bedoel in erfgenamen. Dat hoeven nog niet eens echte afstammelingen te zijn. Het is een kwestie van erfrecht. En plicht, dus eventueel. En de Bijbelse, dat is nog goed om dat eraan toe te voegen misschien. In dit verband ook. De Bijbelse gedachte is bovendien dat wie zich vestigt in het land van het een of andere volk, maakt zich daarmee tot erfgenaam van dat volk. Goed, andere kant dan. Nee, andere kant, waarom ook? Rutte Moabitische werd toch een Israëlitische vrouw. Maar genetisch, op geen enkele wijze. Ze stamden er niet vanaf, op geen enkele manier. Maar ze werd een Israëlitische vrouw. En zelfs een der stammoeders, is dat een Nederlands woord? Stammoeders, volgens de dames wel. Dat had ik wel verwacht, ja. Maar vooruit. Een van de stammoeders van de Heer Jezus. Toch? Enzovoorts. Bovendien, alle wetten van Israël golden ook voor de vreemdelingen binnen hun poorten. En God rekende ze dus tot Israëlieten. Maar dat gold voor de zegeningen, maar ook voor de vloek. En daarna, mag je weer niet zeggen, maar dit zeg ik toch, wat die vloek betreft, er ligt een vloek op het Joodse volk. Maar iedereen die zich rekent tot het Joodse volk en zich daarop laat voorstaan en zich daarbij noemt, is dus meteen drager van die vloek. En dat zal nog zo vreemd niet zijn. Waren het niet dat algemeen bekend is, maar je mag het niet hardop zeggen, maar dat algemeen bekend is dat een zeer groot gedeelte van de tegenwoordige Joden, of die zich zo noemen, in werkelijkheid op geen enkele wijze van Juda afstammen. Maar Jood geworden zijn via de aanvaarding van de Joodse godsdienst. Maar voor God maakt er geen verschil, zij zijn dus Joden. Nee, broeders en zusters, zijn hele volkeren zijn in het verleden tot het Jodendom overgegaan. Met name in Oost-Europa. En wat wij verslijten voor Oost-Europese Joden, Askenazische Joden, zijn in het algemeen van huis uit, van geboorte, helemaal niet Joden, stammen niet van Juda af. Althans, niet voldoende om zich op die grond Jood te kunnen noemen. En daar gaat het maar om. Ze zijn Joden op grond van dat het volk waarvan ze afstammen inderdaad ooit massaal is overgegaan tot het Jodendom. In godsdienstige zin. Maar begrijp je me goed, daarom zijn het wel Joden. Want het zit niet primair, niet slechts vast op afstamming. Het zit vast op erfrecht. En dat wordt bepaald door afstamming, maar door nogal wat andere zaken ook. Die hebben u toch, hè? En het betekent ook, naar Bijbels gebruik, het verklaart ook wat Bijbelse verschijnselen, dat eigenlijk de regels van een volk, de wetten van een volk, tegelijkertijd zijn de wetten des lands. Als u een concordantie hebt, dan moet u die uitdrukking kunnen terugvinden, want die komt in de Bijbel voor, dacht ik. De wetten des lands. En dat is te meer opmerkelijk, omdat de uitdrukking gebruikt wordt juist daar waar Israël zelf uit het land verdreven was, in ballingschap, Assyrische ballingschap, in dit geval van 10 stammen. En in plaats daarvan woonden Assyriërs, om zo te zeggen, in het gebied, voormalige gebied van de 10 stammen. En daar kregen ze grote problemen. Toen werden Israëlieten teruggestuurd om hen te om die vreemdelingen in het land te onderwijzen in de wetten des lands. En het punt is gewoon, de wetten des lands zijn de wetten van het volk. Dat is waar. Maar als het volk uit het land verwijderd wordt, laat ik maar gemakshalve dan over Israël praten. Als Israël uit het land verwijderd wordt, wil het nog niet zeggen dat de wetten van het land, van Gods wegen, niet meer gelden of veranderd zijn. De wetten horen wel degelijk bij het land. Lees trouwens de wet maar eens na. En u zult zien dat in talloze malen gezegd wordt, wanneer gij in uw land zult gekomen zijn, dan zult gij, of zult gij niet, enzovoorts. Heb je dat? Zijn de wetten die voor het land gelden, want naar Bijbelse maatstaven, God heeft aan elk der volkeren, elk der vorsten, land gegeven. En God heeft de landen onder de volkeren verdeeld, of andersom, God heeft de mensheid verdeeld over de aarde. Hetgeen hetzelfde is. En de wetten van zo'n volk zijn de wetten van dat land. En het punt is dan ook dat als het land zondigt, ja, dan moeten dan noodzakelijk zijn de mensen die erin wonen. Ja, dan worden die mensen eruit gezet en zou het land eigenlijk leeg moeten blijven. En waar er anderen in datzelfde land dan komen wonen, wat in het geval van Israël gebeurd is, worden die anderen onderworpen aan dezelfde wetten. Van Gods wegen namelijk. Omdat die wet geldt voor het land. Heb je dat? Dat betekent dat wie zich straks ook in het land bevindt, theoretisch, voor, nou niet alleen theoretisch, maar voor het gemak versimpelen we de gedachte een beetje. Stel nou, het is het einde van de 70ste week. Het oordeel zou uiterlijk die dag moeten plaatsvinden over heel alles wat Israël is in het land enzovoorts. Want het was een oordeel over Israël, maar het betekent ook gewoon dat alle buitenlanders in het land in datzelfde oordeel terechtkomen. Dan hadden ze er maar niet moeten zijn. Want in het land zijn ze vreemdelingen binnen hun poorten vallen in onder hetzelfde oordeel. Hetgeen toch blijkt, lijkt mij, uit het verschijnsel dat dat grote en machtige leger uit Joël 2 inderdaad omkomt in Israël. Terwijl het leger van de Heer zelf was. Want er staat dat de Heer zijn leger verzameld, zijn leger zal doen optrekken op de berg Israëls en tegen het volk wat in het land woont. Maar aan de andere kant, op een bepaald tijdstip komt het oordeel over Israël en dus over allen die in het land zijn en dus ook over alle buitenlanders, allochtonen. Ja, niet in de laatste plaats Palestijnen, zuster, want inderdaad, ik weet niet of het Ezechiël is uit het hoofd nu zo gauw, maar de Bijbel kondigt inderdaad aan het oordeel over de Palestijnen, de Filistijnen, de steden, de Filistijnen enzovoort. En juist in verband met de wederkomst van Christus. Ook de Palestijnse steden zullen verwoest worden. Ik als achterkant zelfs ook niet zo heel klein, dat er zelfs Palestijnen zullen zijn die zullen vluchten uit Palestina naar Petra. Waarom niet? Ja, kijk, als er zoveel Egyptenaren mee uit Egypte gingen, vreemd volk, weet je wel, uit Egypte gingen met Israël mee de woestijnen, ze werden vanaf dat moment Israëliet. En waarom zouden Palestijnen dat nou niet doen? Toch? En zo deel krijgen aan Israël.
Er zijn er toch genoeg die gelovig zijn al?
Ja, maar goed, die zijn dan weg natuurlijk. Hè. Maar onder de Palestijnen zijn inderdaad nogal wat christenen, ja. Maar het belangrijkste voorbeeld had ik eerst moeten noemen. Maar die is zo moeilijk altijd. Het minste bekend, helaas. En ten onrechte, maar toen het nieuwe verbond aanbrak over Israël en door een overblijfsel van Israël werd aanvaard, toen gingen heel wat vreemd volk, zal ik maar zeggen, heel wat heidenen mee en kwamen tot geloof in de God van Israël, waaronder vermoedelijk u en ik. Nee, niet vermoedelijk, maar wat laat dan toch. Vreemd volk. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart, enzovoort. Dus dat was nog eenmaal zo. Dus dat gij deel hebt gekregen aan Israël, dat gij niet meer zijt vreemdelingen en bijwoners, maar mede-erfgenamen der heiligen en huisgenoten Gods, en mede-deelgenoten zijner belofte, en hoe het allemaal maar heten mag, bij herhaling in Efeze 2 en 3. Kom van Romeinen. Elfde maar te zwijgen, maar goed. Maar dat is nu eenmaal de gedachte. Ik denk dat het dan in de toekomst ook gebeurt. Maar let vooral op de combinatie van volk en land. Het zijn wetten die aan het volk gegeven zijn. Ze gelden in het land wat bij het volk hoort. Bovendien, dat land maakt deel uit van die wet. Ik bedoel, God heeft regels voor een volk. En een van die regels is, dit is jullie land. En zeker voor Israël geldt, jullie zijn mijn volk, jullie wonen in mijn land en je hebt je aan deze regels te houden. En zo is het nou eenmaal. Nou goed, en vandaar dit oordeel. Over het volk, maar ook over het land en ook over de buitenlanders in het land. En dan staat er met grote nadruk, ik zal op u brengen al deze gruwelen. Vers 4, mijn oog zal u niet verschonen en ik zal u niet sparen. Wat dacht hij van? En zij zullen het geen zins ontvlieden. Uit 1 Thessalonicenzen 5. En van, het is vast besloten uit Daniel 9 en 12 in elk geval. En dat staat er ook bij herhaling. Het is vast besloten en het zal geschieden. Ze zullen geen zins ontvlieden. Nou goed. Maar ik zal uw wegen op u brengen. Dat wil zeggen dat hun wandel in de loop van de geschiedenis inderdaad geoordeeld zal worden. Ze zullen de consequenties daarvan onder ogen moeten zien. En kwaad, vers 5, zal komen. Namelijk een uniek, een enig kwaad. Een uniek kwaad. Eén kwaad. Ik weet niet of het slaat op uniek in de zin van onvergelijkbaar met iets anders. Hoewel dat er vermoedelijk toch aan vast zit. Ik ben ook geneigd te lezen als één kwaad, namelijk één, en dat is de laatste keer. Nog maar één. En dat lijkt mij ook het beste te passen. Grammaticaal is dat geen probleem, maar het lijkt me het beste te passen in de context, want het heet immers een einde. En dus is het de laatste keer. Een kwaad, één kwaad in de zin van nog maar één keer. En dat is de laatste keer. Daar heb ik ook een voorbeeld van, maar dat staat in een heel ander verband. Dat staat aan het eind van Hebreeën 12. Waar aangehaald wordt uit het Oude Testament dat God gezegd heeft, ik zal eenmaal bewegen, hemel en aarde of zoiets. En Paulus zegt, als commentaar, of het als de schrijver van de Hebreeën zegt, dat eenmaal betekent dat het de laatste keer is. Zat erbij. Ik zou nu weten waarom dat hier ook niet zou gelden. Dus ook de laatste keer namelijk. Eén kwaad, namelijk de laatste keer. En het staat er bovendien meteen achter. Vers 6. Einde is er gekomen. Het einde is gekomen. En nog een keer, ziet, het is gekomen. Daarna heet het vers 7 morgenstond en in vers 10 ook morgenstond. Maar de betekenis van de term is hoogst twijfelachtig. Morgenstond heeft bij ons een positieve betekenis. Dat heeft het in zekere zin ook, want hierna gaat het licht worden. Maar de eigenlijke betekenis van morgenstond is gewoonlijk dat het juist nog niet licht is. En dat het juist het diepste deel, heet zoiets, het donkerste deel is van de nacht. Het moeilijkste. Het zwakste deel van de nacht heb ik eens iemand horen zeggen, dan wel zien schrijven. Namelijk, het is het tijdstip waarop de meeste mensen sterven en waarop de meeste mensen ook geboren worden. Die term ken ik niet, zuster. Nee, ik heb hem wel eens gehoord, maar ik heb hem nooit horen gebruiken, die uitdrukking. Het is de nanacht.
Ja,
3
tot 6.
Ja, zoiets, ja. Dat is dan morgen of morgenstond. Maar in onze vertalingen heeft het een veel positievere betekenis dan het in de grondtekst heeft. Het is namelijk oordeel, eigenlijk. En daarna komt het nieuwe. Daarna komt een nieuwe dag, dat is waar. Dus dat wat betreft morgen stond verder, vers 7, dag der beroerte, heb ik al gezegd. Dat is zelfs dag der verbolgenheid uit vers 19. Het is gewoon dag des Heren. En dat vind je dus in Joël terug. Verder vers 8 zegt, nu zal ik in kort mijn grimmigheid over u uitgieten, maar in kort betekent inderdaad kort maar hevig. Het gaat namelijk over de laatste jaren van de 70ste week van Daniël. Of had ik moeten zeggen, de laatste dagen van de 70ste, maar goed. In ieder geval maximaal 3,5 jaar. Maximaal. Tweede helft van de 70ste week van Daniël. En dus in kort. Dan hebben we nog een paar keer natuurlijk de dag is genaakt. Uit vers 12. In vers 13 staat, de verkoper zal tot het verkochte niet wederkeren. Dat heeft betrekking op het land. Want normaal gesproken, men verkoopt land, maar men keert tot het land weder in het jubeljaar. Hebben die? Men krijgt het terug. En dat is een uitbeelding in ieder geval van hoe Israël in het echte jubeljaar, dat is het Messiaanse Rijk, naar het land zal terugkeren. Maar hier gaat het over mensen die absoluut niet zullen terugkeren en het koninkrijk niet zullen meemaken. Omdat ze voor die tijd zullen overlijden, is de gedachte. Daarna vanaf vers 16 wordt weer gesproken over ontkomenen. Hun ontkomenen zullen ontkomen, maar ze zullen op de bergen zijn. En die bergen zijn niet de bergen Israëls, maar de bergen buiten Israël. Zoals ook blijkt uit bijvoorbeeld Matteüs 24. Dat als dan, als de grote verdrukking begint, Matteüs 24, dat als dan die in Judea zijn, vlieden naar de bergen. Niet in Judea, maar buiten Judea. Die in Judea zijn, vlieden. Niet naar de bergen van Judea, want daar waren ze in Judea. Maar tot allen die in Judea zijn, wordt gezegd, wie in Judea zijn, vlieden. Naar de bergen, buiten Judea. En welke bergen dat zijn, dat weten we langzamerhand. Hè? Het gebergte Paran. De bergen van Seir, kortom, Petra. Zij zullen op de bergen zijn. En zij zullen alle zijn gelijk de duiven der dalen, kermende en ieder om zijn ongerechtigheid. En dat komt overeen met, ze zullen een walging aan zichzelf hebben uit vers 9 van hoofdstuk 6. En het gaat dus om het bedrijven van rouw. Het gaat om bekering enzovoorts. Ze zullen zich ook schamen, staat er. Lijkt me zwak uitgedrukt, vers 18. Maar daar gaat het natuurlijk over. Berouw, schaamte over wat geweest is. Vers 19 spreekt over een zilver of goud. Rijkdommen. Als je beseft dat het over Joden gaat, dan komt er altijd meteen een heel verhaal boven. Ook door Joodse commentatoren zelf heb ik gezien. Zeggen het volk was zo trots op zilver en goud, zijn ze gek op. En ontlenen daaraan hun zekerheid, hun gevoel van eigenwaarde, rijkdom, geld, wat er wezen mag. Maar het zal hun niet baten, is het idee. Hoe rijk zij ook wellicht zouden zijn. Hun goud zal er niet kunnen uithelpen. Zilver en goud zal er niet kunnen uithelpen ten dagen der verbogenheid des Heren. Enzovoorts. Even kijken wat we nog meer hadden. De heilige plaats zou ontheiligd worden, dat is vers 22. Ook zal ik mijn aangezicht van hen omwenden en zij zullen mijn verborgen plaats ontheiligen. Ik lees dat alsof er staat, omdat zij mijn verborgen plaats zullen ontheiligen. En die verborgen plaats interpreteer ik toch heus als gewoon de heilige plaats, de tempelberg enzovoorts. Zoals we die tegenkomen in de profetie over de 70ste week. De ontheiliging van de heilige plaats en het oprichten van het beeld daar enzovoorts. En vandaar dit oordeel. Kan niet missen, want Daniël spreekt over de gruwel der verwoesting. De gruwel staat voor de ontheiliging van de heilige plaats, oprichten van het afgodsbeeld enzovoorts. En der verwoesting wil zeggen dat dat de oorzaak is waarom God verwoesting zal brengen. Niet die gruwel brengt die verwoesting, God brengt de verwoesting vanwege die gruwel. Hebben jullie? Goed. Dan vers 25. Vers 24, dank u wel.
Die heuse erfelijk bezitten, dat die vijanden dat doen. Dat heeft te maken dan met wat je net vertelde over omdat ze in het land zijn, ontvangen ze ook hetzelfde oordeel.
In elk geval ja. En verder, het is natuurlijk zo dat heidenen zijn die inderdaad zich meester gemaakt hebben van de dingen van Israël. Maar die komen daardoor in hetzelfde oordeel terecht. Iemand die zich Jood noemt, als Jood door het leven gaat, is dus een Jood. Dan komt in hetzelfde oordeel terecht. Zo is het nou eenmaal. Altijd zo geweest. En het geldt niet alleen voor het Joodse volk. Het geldt in principe natuurlijk voor alle volkeren. Dat kan. Vers 25, de ondergang komt en zij zullen de vrede zoeken, maar hij zal er niet zijn. Nou, dat past aardig op vandaag. Dat had al jaren elke dag in de krant kunnen staan inmiddels. En dat blijft ook zo. Hoewel er een keer iets komt wat op vrede moet lijken. Maar er staat hier gewoon, hij zal er niet zijn. Want ondertekenen van een vredesverdrag wil nog niet zeggen dat het vrede is. Hè? En het elkaar de oorlog verklaren wil nog niet zeggen dat er ook daadwerkelijk oorlog is. Maar goed, dat is wel erg conventioneel, denk ik, wat ik nu zeg. Dat doen ze zo niet meer. Maar goed, dus ze zullen de vrede zoeken, maar er zal er niet zijn. U weet wel, want wanneer zij zullen zeggen vrede en zonder gevaar zal haastig verderf komen, had hier aan ontleend kunnen zijn. Deze verse. Want in plaats daarvan zegt vers 26, ellende zal op ellende komen. En er zal gerucht op gerucht wezen. Ik denk altijd meteen aan Matthäus 24. Geruchten van oorlogen, weet je wel. Maar vooruit. Ellende zal op ellende komen. Kent u het verhaal van de Statenvertalers die dit woord, ellende, niet vertalen konden? En geen goed Nederlands woord voor hadden. En ze hebben daarvoor dus een passend woord erbij gezocht. Ellende. Komt van uitlandig. Het is er de verbastering van. Denk daar maar aan. Ellende impliceert dus dat men zijn domicilie, zijn huis is kwijtgegaan. Dat is echt waar, dat is historisch. Ik heb het niet verzonnen. Dat is officieel. Ellendig komt van uitlandig. Of dat in het Hebreeuws ook zo is, dat hoe het in het Hebreeuws zit, weet ik niet. Maar het is het Nederlandse woord. Ellende zal op ellende komen. Maar ik heb wel eens opgelet, gewoonlijk, in ieder geval in het Oude Testament, kom je daar heel goed mee uit, met ellendig. Ze zoeken vrede, in plaats daarvan zullen ze het land uitgegooid worden. Ballingschap op ballingschap dus, ellende op ellende. Ellende zal op ellende komen en er zal gerucht op gerucht wezen. Dan zullen zij het gezicht, gerucht op gerucht, ik ben geneigd ook te lezen, gedonder op gedonder. Want gedonder betekent ook gerucht. Toch? Of zeg ik weer wat geks? Dan begrijp je wat zo'n term betekent. Zoek hem maar op in de concordantie hoor. Pas het maar eens toe. Het is wel geen parlementair Nederlands, begrijp ik, maar vooruit. Dan zullen zij het gezicht van een profeet zoeken. Dat zal dan de valse profeet wel zijn. Die uit Openbaring 13, weet u wel. De antichrist, de valse profeet. Staat hier gewoon. Dan zullen zij het gezicht van een profeet zoeken. Maar de wet zal vergaan van de priester en de raad zal vergaan van de oudsten. Hetgeen ook twee keer hetzelfde. Dus de wet en de raad is echt hetzelfde in de praktijk. De raad gaat altijd over de wet. Raad. En priester is per definitie een oudste. Maar het zal er niet zijn. Er komt geen woord van God. En dan de koning zal rouw bedrijven. De vorsten zullen met verwoesting bekleed zijn. En de handen van het volk des lands zullen beroerd zijn. Beven gewoon. Ik zal hun doen naar hun weg. En met hun rechten zal ik ze richten. En ze zullen weten dat ik de Heere ben. De gedachte is, ze hebben mij losgelaten. Ik zal hen loslaten. En dus oordeel over het hele land opnieuw. En pas daardoor zal een overblijfsel tot geloof komen. Nou, ik ben blij dat ik weer door dit hoofdstuk ook heen ben. En u waarschijnlijk ook. Wij zullen de Heer danken. Trouwe Hemelse Vader, we danken u toch voor de rijkdom die wij in uw woord mogen vinden. En dat wij aan de geschiedenis, en bijzonder aan de geschiedenis ook van Israël, mogen zien dat u zich houdt aan uw woord. Ook waar het gaat om oordeel en vloek, maar ook aan de andere kant waar het gaat om zegeningen en beloften van zegeningen uwerzijds. Wij danken u dat wij uit die belofte mogen leven. En dat u zich aan ons hebt willen bekendmaken. En dat wij die eertijds heidenen waren, door geloof en op grond van uw beloften deel hebben gekregen aan deze zegeningen die u oorspronkelijk aan Israël beloofd hebt. Wij danken u dan voor het eeuwig leven wat u ons geschonken hebt, voor de heerlijkheid die ons deel is en ons deel zal zijn, en voor de erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u ook dat we ons mogen bezighouden met het profetisch woord. Aan de ene kant mogen we vaststellen hoe dat in het verleden vervuld is geworden. En aan de andere kant ook hoe u dat in de toekomst alsnog zult vervullen. Met als resultaat de openbaring van uw heerlijkheid en koninkrijk alsnog in Israël en onder de volkeren. Wij danken u dat we dan naar die gebeurtenissen mogen uitzien, Vader. En in het bijzonder mogen uitzien naar de verschijning van onze heiland zelf in heerlijkheid en in het bijzonder aan ons. Wij willen u vragen of u ons nabij wilt zijn dan ook in de dagen die voor ons liggen. Geeft u ons die geest die wij nodig hebben om geleid te worden in heel uw waarheid. Opdat we inderdaad uit die waarheid en daarmee in uw licht mogen wandelen. Wij vragen u dat niet op grond van enige verdiensten, maar op grond van uw beloften en uw genade. Amen.